In de serie Bijbellezingen, die deze avonden worden gehouden, is dus vanavond aan de orde, geliefde gemeente, de combinatie, de samenhang van prediking en heilig avondmaal. Op zichzelf zijn dat al twee, hoe zal ik het noemen, twee kolossale onderwerpen. De prediking, dat is de prediking van het goddelijk woord. Dat is de proclamatie van het heilig evangelie van Christus. Dat is de ambtelijke verkondiging van dat waarvan de apostel Paulus zegt dat het een kracht van God tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. De prediking. En dan daarnaast, daaraan verbonden, het heilig avondmaal. De instelling door Christus van zijn tafel in het midden der gemeente. Door hem aan zijn kerk gegeven in de nacht voorafgaande aan zijn diepe lijden en zijn sterven daarna. Prediking en heilig avondmaal. Twee, ook dat mogen we zeggen, twee kostbare geschenken van de hoogheilige God aan zijn kerk in de laatste dagen. En in die dagen leven wij. Voor wie het verstaat, geeft zowel het een als het ander, dat de Heere zijn woord tot ons wil richten en zijn stem wil laten horen in de prediking, en dat hij daarnaast het zichtbare evangelie schenkt, voor wie het verstaat, geeft dit een diepe reden. Een diepe reden om de Heere ootmoedig te erkennen. Ook ten aanzien van prediken en heilig avondmaal geldt het. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Die danktoon, die treffen we ook aan in ons avondmaalsformulier. Daar besluit het formulier zelfs mee. In die gewijde woorden, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons zijn naam met dankzegging prijzen. Daar loopt het dus op uit. En vervolgens, daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Wel, die lof en dank vond ik terug in een gedicht. Daar wil ik ook mee beginnen. Een sonnet van de 17e eeuwse dominee Jacobus Revius. En daarin zoekt hij het onuitsprekelijke uit te spreken. En het wonder in vervoering te bezingen. Avondmaal staat er gewoon boven. O spijze die ons uit den hemel is gegeven. O drank die eens gesmaakt den smaak vermeren doet. O spijze die ons tot in het ander leven voedt. O dronk die krachtelijk de doden geeft het leven. O spijze die ons niet laat aan de aarde kleven, maar proeven dat de Heere is lieflijk en zoet. O milden hemelsdauw, veel beter als de vloed die uit den harden steen was eenmaal opgedreven. O manna, afgedaald van Godes hoge hand, o zoeten druiventros uit het beloofde land, vervult mijn hart en mond met uw lof en prijzen. Klimt opwaarts, o mijn ziel, dit zichtbare verlaat. Het is uw bruidegom, die u alleen verzaadt. Wiens bloed is waarlijk drank, wiens vlees is waarlijk spijzen. Hoort u er een gemeente? de verwondering. Wel, laat die toon ook vanavond ons hart mogen vervullen als we over deze diepe en tere dingen samen spreken gaan. Prediking en heilig avondmaal. Is het niet wat gekunsteld om die wat bij elkaar te brengen? Door de kerkenraad wellicht, of door de commissie die deze avonden voorbereidt en graag over de prediking wil spreken en daarachter aan een aantal andere dingen zet. Wel, dan moet op enig moment toch ook het heilige avondmaal daarbij betrokken worden. Is het niet wat gekunsteld? Heeft dat wel zoveel betrekking op elkaar? Absoluut, absoluut. Ze horen echt bij elkaar. Prediking en sacrament. Prediking en heilig avondmaal. Als de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden zou worden het brood heeft genomen en gebroken en de wijn heeft genomen en uitgedeeld, dan geeft hij gemeente daarbij uitleg. We lazen het, Lucas 22. En zijn uitleg is verkondiging. En Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe wijst daar ook op. Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, heeft de Heere Jezus gezegd. De drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis, de prediking, bij het teken. Het is onmiskenbaar. Prediking en sacrament horen inderdaad bijeen. Zo heeft ook, na de uitstorting van de Heilige Geest, de jonge gemeente in Jeruzalem, beschreven in Handelingen 2, het begrepen. Vervuld met de Heilige Geest komen ze samen en we lezen dan, ze waren volhardende, zowel in de leer van de apostelen, de prediking, en in de gemeenschap, als ook in de breking van het brood en de gebeden. En wat in Handelingen 2 opvalt, ik noemde het u, dat zien we bijvoorbeeld ook terug in Handelingen 20. Daar wordt gezegd dat de gemeente van Troas samenkomt, niet zomaar willekeurig, nee, op de eerste dag van de week. En de apostel Paulus, op doorreis naar Jeruzalem, spreekt de gemeente toe. Ze zijn samengekomen in een eredienst. En dan spreekt de apostel. En dan wordt het brood gebroken. En dat betekent niks anders dan dat in die eredienst zowel het evangelie wordt verkondigd als het heilig avondmaal wordt bediend. Prediking en heilig avondmaal. Ik moet er al wel bij zeggen. Helaas is in de geschiedenis van de christelijke kerk de bediening van het sacrament enerzijds en de prediking van het evangelie anderzijds veel eeuwen lang ontkoppeld geweest. In de middeleeuwen. Maar de gezegende reformatie van de 16e eeuw heeft ze weer samengebracht. Sacrament en prediking. Mannen als Luther en Calvijn ontvingen weer het Bijbels zicht op de betekenis van het sacrament. De sacramenten en dan zowel de doop als het heilig avondmaal zijn immers, zo belijden we het, heilige zichtbare waartekenen en zegelen door God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan, en dan komt het, de belofte van het evangelie, dus de prediking van het woord, des te beter te verstaan, geven en verzegelen. Even een woord van Calvijn, genomen uit zijn institutie. De juiste bediening van het sacrament bestaat niet buiten het woord om, want welk nut het avondmaal ons ook doet, steeds is daarvoor het woord vereist. Of er nu in het geloof versterkt, in het belijden geoefend, of in het betrachten van onze plicht aangespoord moeten worden, de prediking, aldus Calvijn, de prediking is daarvoor nodig. En Calvijn gaat dan natuurlijk in op de praktijk bij Rome. Bij Rome waren de woorden die bij het sacrament gehoord werden niet veel meer dan een soort toverformule. Daartegenover stelt Calvijn, we moeten onder deze woorden de levende verkondiging verstaan, die de hoorders sticht, die doordringt tot in hun gemoed, die in het hart gedrukt wordt en daar blijft, en die door de vervulling van wat ze belooft laat zien wat ze waard is. In de prediking mag het uitgestald worden gericht op de oren. De oorpoort, waarin de bediening van het sacrament op zijn minst oog ook op de oogpoort en de mondpoort. Gemeente, dit gezegd hebbend, zou ik allereerst willen wijzen op de prediking van het sacrament zelf. Ja, want ten diepste is het natuurlijk het sacrament zelf dat spreekt. En de prediking rondom het heilig avondmaal mag niet anders zeggen dan wat het sacrament zelf zegt. En we vragen ons af, wat is het hart van de verkondiging rond het heilig avondmaal? En als ik de volgende vraag stel, dan weet u al het antwoord. Wie is het hart? Wie is het hart van het heilig avondmaal? Lieve gemeente, dat is Christus. Avondmaalsprediking is dan ook Christusprediking. De Heere Jezus was het toch zelf die de inzetting van het sacrament heeft gegeven. En met welk oogmerk, met welk doel, wat heeft hij erbij gezegd? Dit, doet dat tot mijn gedachtenis. Avondmaalsprediking is daarom Christusprediking. Doet dat tot mijn gedachtenis. Gedenken. Dat is een heel Bijbels woord. En waar het gebruikt wordt in de Bijbel, zie het maar na, daar wil het verwijzen naar de daden van de Heere. Naar de daden van de Heere in het verleden. Die moeten in de herinnering blijven voortleven. Gedenken, in heel de Bijbel, maar ook in het sacrament, gemeente, dat is gericht op feiten. En vanavond noem ik ze heilsfeiten. Die lijn trekt ook het avondmaalsformulier. Waar het om gaat, wel, dat is niet in eerste instantie wie ik ben en wat ik beleef. Niet alles, hoeveel dat ook kan zijn en hoe goed ook. Niet datgene wat er in mijn hart en leven is gebeurd. Ook niet naar de weg die Gods kind tot heden is gegaan. Niet in eerste instantie naar de bemoedigingen die ontvangen zijn. Of naar behaalde overwinningen in de geestelijke strijd. Of naar eerdere gezegende avondmaalsvieringen. Nee, daar spreekt het formulier helemaal niet over. Wat dan wel? Nou, dat is gevat in een van die klassieke zinnen van het formulier. Dit. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Dat is het. Christuskerk, gemeente. En ik spreek nu naar het wezen. Ik kom straks wel naar de praktijk. Maar dat is het wezen. Christuskerk gedenkt feiten. Feiten. Het gaat over de weg en het werk van de Heer Jezus Christus als borg van zijn kerk. Dat vooral. Hij ging zijn weg. En hij volvoerde zijn arbeid borgtochtelijk. Plaatsvervangend voor de zijnen. Opnieuw zo'n woord uit het formulier. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, Gods kerk. Nogmaals naar het wezen. Maar zo ligt het wel. Gods kerk mag zich verzekerd weten van de feiten van Christus borgwerk als fundament van haar zaligheid. Die zijn dan ook voorwerp van het gedenken aan de tafel van het verbond. Trouwens, ze zijn niet minder dan voorwerp van de overdenking van Gods kerk haar leven lang. Maar met name aan de tafel. En ik durf dit te zeggen. Een ware christen die op zijn plaats is, is vol van gedachten. Kent u dat? Herkent u dat? Een ware christen die op zijn plaats is, is vol van gedachten. Want er is zoveel te gedenken. Wat dan? Wie dan? Gemeente, Christus. Ik neem u even bij de hand, voor zover u mij dat toestaat. Wat houdt dat gedenken dan in? Daar zou buitengewoon veel over te zeggen zijn. Ik doe een kleine keus. En ik neem u even een stapje mee in het formulier. Als gezegd wordt, aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. En dan begint de opsteller van het formulier, dat is Olevianus, Caspar Olevianus, ook een van de opstellers van de catechismus, die begint dan met het eerste heilsfeit, de komst van de Heere Jezus in het vlees. Zijn ontvangenis door de maagd Maria en zijn geboorte in de kribbe van Bethlehem. En de wijze waarop het formulier daarover spreekt, gemeente, is helemaal vanuit God. Wat God deed en wat God doet. Het gaat in het avondmaal niet allereerst om de vrome beleving van mijzelf. Niet vanuit mijzelf, maar het gaat om de genadige toewending van God. De toewending van de eeuwige en heilige God tot zondige en verloren mensenkinderen. Het heilige avondmaal wil mij leren denken en gedenken vanuit God en gericht op God. Hoor maar. Dat deze Heere Jezus Christus van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. Wanneer gemeente dat zondags gelezen wordt, tijdens een van de diensten, dan zijn we zo door zo'n zin heen. Maar als u dan thuis komt, neem het dan nog eens voor u. Deze prachtige, geladen, klassieke, inhoudsvolle zinnen. Wat staat hier? Wat staat hier? Namelijk dat de heilige God zich toegewend heeft naar mensen. Waar is het begonnen? Gemeente, het is bij God begonnen. Het is in het hart van God begonnen. Hij heeft deze wereld zo lief gehad. Dat zegt de schrift. En dat zegt ook het heilige avondmaal. Dat hij zijn zoon zond. Dat hij zijn enige, hij had er maar één. Dat hij zijn enige geliefde zoon van zijn hart gescheurd heeft. En in deze diepe donkere wereld neergelaten heeft. En hij is gekomen. Gewillig. De beslissingen, gemeente, die ten grondslag liggen aan het behoud van zondaren, die zijn in de eeuwigheid genomen. Wel, daarvan wil het sacrament Gods kerk overtuigen. Dit. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Van eeuwigheid was er bij de Heere een goddelijke bereidwilligheid om zijn zoon naar de aarde te zenden. Om zondaren zalig te maken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Al in de eeuwigheid had de heilige God zijn kerk op het oog. En in de volheid van de tijd zond hij zijn zoon. Van de Vader in de wereld gezonden. En dan ook dit. Ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. Er is dus niet alleen sprake van de overgave door de Vader van de Zoon, maar ook de zelfovergave van de Zoon aan deze wereld. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Waartoe? Nou, ik kan het maar een ogenblik aanstippen. Maar het zijn facetten van die kostbare diamant die we, waarmee we het sacrament mogen vergelijken. Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Hier ben ik, zegt Christus. En wat zegt dit alles? Gemeente, dat God een God is. Vol als een oceaan. Met liefde voor verloren zondaren. Er was mij gevraagd om af en toe eens even een boek aan te duiden. Nou, hier heb je er een. Isaac Ambrosius, Het zien op Jezus. Ik lees er iets uit voor. Dit is een evangelie. Een zuiver evangelie. Dit is een blijde boodschap. De vrije genade roept een Jezus uit. O, wat een eeuwige dankbaarheid zijn wij schuldig aan de eeuwige God. Indien er geen Jezus was geweest om zo te spreken, hadden we nooit enig deel aan God kunnen hebben. O, hoe moeten we met de engelen zeggen, ere zij God, geloofd zij God om Jezus Christus. En de schriftgemeente is er vol van. Nieuwe Testament. Maar als het licht van het Nieuwe Testament op het Oude valt, dan lees je het ook in het Oude Testament. En als Paulus het schrijft, aan zijn geestelijke zoon Timotheus, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dan klinkt daar heel de schrift in mee. En wie het verstaat. Wie het door het waarachtig geloof zich mag toe-eigenen. Misschien wel juist aan de avondmaalstafel. Als ik mijn hand mag uitstrekken. En het gebroken brood mag ontvangen. En uit de beker mag drinken. Gemeente, dan zal eenzelfde verwondering die we in de woorden van de apostel Paulus horen doorklinken, ook mijn eigen hart overspoelen. Christus Jezus, Hij heeft mijn vlees en bloed aangenomen, opdat ik zijn geest en zijn heiligheid deelachtig zou zijn. Nogmaals, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En nu heb ik gemeente nog maar één heilsfeit, even heel kort, belicht. Zijn komst naar deze wereld. Wat is er veel te gedenken. Wat is er veel dankbaar te gedenken voor Gods kerk. Avondmaalsprediking is echt Christusprediking. Christus gegeven door de Vader. Inhoud van de prediking van het sacrament. Christus, gekomen in bereidwillige overgave. Inhoud van de prediking van het sacrament. Maar ook Christus en zijn werk, toegepast door de Heilige Geest. Ook inhoud van de prediking van het Heilige Sacrament. Daar wil ik zo nog even op terugkomen, maar eerst nog wat anders. De Heer Jezus, gemeente, heeft het heilige avondmaal ingesteld, en ik noemde het al, ingesteld aan de vooravond van zijn grote lijden. Paulus schrijft in de nacht waarin hij verraden werd. Hoe leidt hij die instelling eigenlijk in? Wel, gemeente, met de woorden die we zojuist hebben gelezen. En het zijn diepe woorden. Woorden die uit zijn mond komen. Stelt u zich voor. De Heer Jezus die, en hij weet het, voor de laatste keer in zijn aardse leven het Pascha met zijn discipelen viert. En hij weet het, dat hij straks zelf het paaslam zal zijn. Nog maar enkele uren. En nu hier, in de paaszaal staat hij als het ware al bij de afgrond van zijn diepe lijden. Hij weet het. En hoor dan wat hij zegt. Als hij het heilig avondmaal gaat instellen, wat zegt hij dan? Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijde. Gemeente, dat is een ontzettend diep woord. De Heer Jezus, gemeente, hij ziet zijn lijden onder ogen. En wat u en ik zouden doen, hij kijkt er niet van weg. Als wij voor een operatie staan of liggen, dan zegt iemand misschien tegen je, even niet aan denken, even niet aan denken. De Heer Jezus, gemeente, ziet het onder ogen. Heel bewust, hij weet het, welke weg hij zal moeten gaan. Maar hij kijkt er niet van weg. Hij zet heel bewust zijn voetstappen op deze lijdensweg. Zo direct zal het gaan gebeuren. Hij weet het. De gevangenneming. De veroordeling. De bespotting. De verloochening. De geeseling. Het kruisdragen. De kruisiging. De verlating. Het sterven. Het graf. En gemeente, daarom zegt hij, dit Pascha. Dit bijzondere Pascha. Dit laatste Pascha. Nu Hij het paaslam is. En in dat Pascha gebeuren. Ziet Hij zijn eigen weg. Hij zal het lam zijn. Hij zal zichzelf offeren. Zijn leven geven tot een losprijs. En deinst Hij terug. Schrikt Hij ervan terug. Doet Hij een stap terug, gemeente. Hij weet het. De beker komt op hem af. Straks in de hof zal hij huiveren. O mijn Vader, deze beker, maar uw wil geschieden. Maar vlucht hij weg, weigert hij soms om de uiterste consequentie te nemen. Nee, integendeel, gemeente onbegrijpelijk. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, dit laatste Pascha, dit lijdenspascha. Letterlijk zegt de Heere Jezus. Ik heb met begeerte begeerd. Ik heb met verlangen verlangd. Het is een hartstochtelijke uitspraak van de Heere Jezus. Met een dubbele klemtoon. Verlangende heb ik verlangd. Begerende heb ik begeerd. Het ligt zwaar op zijn hart, jawel. Maar, en wat we hier horen, ziet u het? Niet in het opzien tegen, maar in het uitzien naar. Hier spreekt de borg. Gemeente, dan probeer ik woorden te spreken waarvan ik de draagwijdte zelf niet voelen kan. De borg in zijn weg. Doorgaans, wanneer we met elkaar denken over de weg en het werk van de borg, dan geven we accent aan zijn borg lijden. Maar wat ik hier hoor, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijden. Gemeente, dat is, ja echt, dat is zijn borg vreugde. Echt, staande voor de afgrond van zijn diepe lijden. Weet de Heere Christus dat hij de weg gaat die zijn Vader hem gewezen heeft. Heel zijn weg liep hierop uit. Dat hij zich als het paaslam zou geven tot de zaligheid van zijn kerk. En nu is het zover. Nu is het uur aangebroken. Mijn uur is gekomen. En hoewel hij weet dat het bitter is, spreekt hierin een onuitsprekelijke vreugde. Begerende heb ik begeerd, verlangende heb ik verlangd. En zo geeft hij aan zijn kerk het heilig sacrament. Uit liefde tot zijn Vader, wiens wil hij volkomen zal gaan volbrengen. En uit liefde tot zijn kerk, wier zaligheid hij verdienen gaat. En zo, gemeente, is het heilige avondmaal de vrucht en het teken, niet alleen van zijn borg lijden, maar vooral van zijn borg vreugde. Begrijpt u het? Ik niet. Ik niet. Dit alles mag Gods kerk gedenken. Want het is in deze liefde dat de zaligmaker het doet zien. Dat zijn lichaam gebroken zal worden en zijn bloed vergoten. Zo dikwijls, als u van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult u daardoor, als door een gewisse gedachtenis en een zeker pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Want dat is de wil van mijn Vader. Ik ben toch gekomen om zijn wil te volbrengen? En dan mag ik, zijn zoon, het in zijn naam u betuigen. Wat dan? Zelfs dit. De Vader zelf heeft u lief. Want ik en de Vader zijn één. Prediking en avondmaal Voelt u de betrokkenheid op elkaar, gemeente? Dat is de verkondiging. De Vader zelf heeft u lief. Want ik ben uit liefde tot mijn Vader deze weg gegaan. Als borg. Deze diepe weg. Ik en de Vader zijn één. Maar dan deze vraag. Voor wie? Voor wie heeft Christus zijn avondmaal ingesteld? Het formulier zegt, voor zijn gelovigen. Dat is bijbels gezegd. Voor zijn gelovigen. Wie zijn dat? Nou, dat hoorden we al. Dat zijn ze die hun leven buiten zichzelf in Christus Jezus zoeken. En die daarmee belijden dat zij midden in de dood liggen. Die zijn het. Die zijn het. Zij zijn het. Die zo arm, zo hulpeloos, zo verloren zijn, dat ze geen keus hebben. Dat is het. Dat ze geen keus hebben dan tot deze Christus de toevlucht te nemen. De gelovigen. Ja, de gelovigen. Gemeente, dat zijn niet de helden van het kruis. Dat zijn niet de stoere strijders voor het koninkrijk. Dat zijn niet de gearriveerden en de bezitters en de verstandigen. Maar het zijn de armen, de verslagenen van geest. Het zijn de kinderen, de onwijzen, de hongerigen, de dorstenden, de zachtmoedigen. Voor hen is het koninkrijk der hemelen. En aan hen geeft Christus het teken en het zegel van zijn hartelijke liefde en trouw. Zij hebben het juist nodig. Het trof me wat ik onlangs bij dominee Doornenbal las. Misschien kent u hem. En als u hem kent, herkent u hem in deze woorden. Eén ding is mijn diepst en innig verlangen, aldus dominee Doornenbal, altijd geweest en tot de dag van vandaag, om voor een arm en ongelukkig en ellendig en in zichzelf verloren volk iets te mogen wezen, in prediking en in zielzorg. De zondigen, de gelukkigen, de sterken en de geslaagden, de goeden en de evenwichtigen, de kerkelijken en de rechtzinnigen, nou, die kunnen zichzelf wel redden. Maar voor een volk in nood en lijden, voor hen wens ik mij in te zetten. Wel, gemeente, dat is het volk voor wie ook Christus zich inzet. Voor wie hij zijn tafel bereidt. Misschien wel tegenover zijn tegenpartijders, Psalm 23. Hij zegt het. En hij zegt het heel met name aan het avondmaal. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Op die. Want hij kent ze. Hij weet wie de zijnen zijn. Hij weet het. Hoe zwak van moed. En klein van krachten. Stof van jongs af en vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hij kent hun klacht. Is het ook uw klacht dat ze nog zoveel gebreken en ellendigheid in zichzelf bevinden? Namelijk dat ze geen volkomen geloof hebben, ze zouden het zo graag willen bezitten. Dat ze zich helaas met zulke ijver om God te dienen, zich niet begeven. Maar dat ze dagelijks met de zwakheid van hun geloof en de boze lusten van hun vlees te strijden hebben. Gemeente, de Heere weet het allemaal. En Christus, ach, hij is zelf mens geweest. Hij is ook in alle benauwdheden benauwd geweest. Hij is ook verzocht. Wel, daartoe geeft hij aan die zwakkelingen, aan die stumperts. Hij geeft ze zijn sacrament, opdat ze door het gelovige gebruik daarvan zijn belofte, de belofte van het evangelie, zouden aangrijpen, des te beter zouden verstaan en geloven. Deze belofte namelijk, dat de Heere vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Opdat ze het zouden weten, zijn lichaam is zo zeker voor mij, jawel, voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. En zijn bloed is zo zeker voor mij vergoten, zo zeker als ik met mijn ogen zie en met mijn mond proef, dat het gebroken brood en de geschonken wijn mij gegeven worden. Ik geef nog een woord van Kolbrugge mee. Het kan nog wel even leiden, denk ik. Kolbrugge, hij schrijft: het is een zwaar stuk. Het is een moeilijk ding om van harte te geloven dat God zondaren vergeeft. Dat zegt hij. Zegt u het hem na? Het is een zwaar stuk, een moeilijk ding, om van harte te geloven dat God de zonden vergeeft, het te geloven met toepassing op mijzelf, en met een goed geweten het voor God te weten, ook mijn zonden. Dat is een zwaar stuk. Het is een zwaar stuk, nog zwaarder, om te geloven dat God alle zonden vergeeft. En het allerzwaarste is dat God zonden vergeeft alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. Dus op grond niet van het mijne, maar op grond van wat van hem is, buiten mijzelf. En dan trekt Kolbrugge een lijn, een tweevoudige lijn. Het zaligmakend geloof bevat in zich boete, een bekering en een waar berouw en het bedenken van de zonden. En ook het aangrijpen van Christus. Maar het schijngeloof beeft niet voor de woorden dat het zonder geloof onmogelijk is God te behagen. Het siddert niet als het verneemt: onderzoekt u zelf of ge in Christus zijt. Beproeft u zelf. Wel, gemeente, vanuit dit citaat kom ik tenslotte op een punt dat vanavond ook gezegd moet worden. De mens beproeven zichzelf en eten alzo, aldus de apostel, de gemeente van Korinthe. En in datzelfde spoor zegt ons formulier: opdat wij tot onze troost, jawel, nee, niet tot schrik, maar tot troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij onszelf, ja, niet een ander, maar jezelf, tevoren recht beproeven. Het moet kunnen lijden. Het moet kunnen. En het moet ook. Dat we onszelf voor de spiegel van Gods woord houden. En gemeente, ook dat behoort tot de prediking van en rond het heilig avondmaal. En het zijn geen onbekende dingen als ik u noemde drie dingen tot beproeving. De vraag is of we behoren tot hen, allereerst, die bij zichzelf hun zonden en vervloeking bedenken en zich dien ten gevolge mishagen en zich voor God verootmoedigen. Dat is wat. Je zonden en je vervloeking bedenken voor Gods aangezicht. Heer, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, Heere. Maar vervolgens ook die hun toevlucht genomen hebben en telkens weer nemen tot de gewisse belofte van God. De belofte aangaande de vergeving der zonden en de weldaad van de volkomen gerechtigheid en heiligheid in Christus. En ten derde, je moet kunnen kiezen, het is niet één van de drie, maar alle drie, die om Christus wil gezind zijn, met hun ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Wel, zegt het formulier, en ik geloof stellig op grond van de schrift, allen die al zo gezind zijn, die wil God in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Jawel. Deze allen. En deze alleen. En ik vrees dat juist deze dingen in onze tijd met accent in de prediking genoemd moeten worden. Gemeente, het is onmiskenbaar. Echt. Het is onmiskenbaar in het algemeen, maar net zo goed onder ons. Het is onmiskenbaar dat de plaats van het heilig avondmaal in de beleving van de gemeente drastisch aan het veranderen is. Heb ik het mis? We leveren in op het besef van de heiligheid. Vanzelfsprekendheid en vervlakking hangen in de lucht. En deelname aan het heilig avondmaal zou wel eens bij menig een eigenlijk iets heel gewoons geworden kunnen zijn. Waar het besef van het wonder, van het heilige beven en tegelijkertijd van de diepe geestelijke vreugde is weggesleten. Gemeente, een schip op strand is een baken in zee. Het was jaren de praktijk in de gereformeerde kerken in Nederland. Bolwerk van neo-gereformeerde rechtzinnigheid. Het zaad van het verbond werd gehouden voor wedergeboren. Bekering en wedergeboorte waren gepasseerde stations. Het geloof werd gewoon verondersteld. De hele schare was vierende gemeente. Maar wat was intussen verdwenen? Zo vrees ik. Het wonder. Het wonder van zalig worden. Inmiddels is er van die kerken niet veel meer over. Zou dat soms ook het toekomstbeeld van onze kerken, en moet ik zelf zeggen, van onze gemeenten kunnen zijn? De Heere beware ons ervoor. We zijn in ieder geval niet te goed voor. Het was in 1952 dat de hervormde dominee G. Boer het volgende schreef. In brede delen van de kerk maakt men al te weinig ernst met de prediking van de twee wegen, de brede en de smalle weg. Daar is een gebrek aan ernst met het feit dat ook het kind van het verbond onder de vermaning staat strijd om in te gaan. Te weinig ernst met de ontzagwekkende werkelijkheid dat een mens er krachtens de geboorte buiten staat. En ook dikwijls een optimistische beschouwing van de mens en een verwaarlozing van het spreken van de Heilige Schrift over de laatste dingen en ook over wie de mens is in zijn actieve vijandschap tegen God. Daardoor komt het machtig, ingrijpend en wederbarend werk van de Heilige Geest niet meer tot zijn recht. Daarmee, aldus dominee Boer, is niet gezegd dat wij de mensen niet tot Christus mogen leiden, integendeel. Maar opdat ze in waarheid tot Christus zullen gaan, hanteren wij het woord als een zwaard om ze te doorsteken, om ze een dodelijke wond toe te brengen, die door niemand genezen kan worden dan door Christus alleen. Gemeente, de prediking rond het heilig avondmaal en daaraan verbonden het pastoraat rond het heilig avondmaal, die mogen niet zo slap en zo lauw en zo lief zijn dat ze niemand laten schrikken en opschrikken. De Heere beware ons ervoor. Volle avondmaalstafels en leger wordende tweede diensten op heel wat plaatsen. Want waar oppervlakkigheid is, daar gaat dat laatste ook onstuitbaar gebeuren. Lieve gemeente, ik wil niet in mineur eindigen. Daarom besluit ik allereerst met een woord van Kolbrugge, heel kort, en daarna opnieuw met een gedicht. Kolbrugge. Waaraan kan ik weten dat ik uitverkoren ben? Het antwoord: de tollenaar stond van verre. Wanneer moet ik vooral niet van de tafel des Heren wegblijven? Het antwoord: wanneer vanwege mijn zonden het licht van mijn ogen niet meer bij mij is en ik toch zo gaarne de gekruisigde Christus zou zien en omhelzen. Blijf toch maar niet weg, want daar is hij. Ten slotte het gedicht. Het is van Gerrit Achterberg. Gerrit Achterberg was een moordenaar. Boven zijn gedicht staat bekering. Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heer Jezus, tussen ons en de Vader. Naar uw woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens. Wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam genoemd, een nieuwe naam. Met die van mij. Nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren. Mijn lenden zijn om God. Mijn voeten staan geschoeid. Uit uw hand, ten tweede maal geboren, schrijd ik u uit de donker tegemoet. Amen.